Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we de dienst voor door met elkaar te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Eerste van Psalm 84. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. In antwoord daarop zingen we van Psalm 26, het 11e vers. Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. En daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10, na de geloofsbelijdenis en Psalm 26, vers 11.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Efeze 2 vanaf het eerste vers. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen verder gaan luisteren naar het onderwijs van de Dordtse leerregels dat deze middag tot ons komt vanuit hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 14 en 15. Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 14 en 15. En het onderwijs van de kerk luidde daar als volgt. Zo is dan het geloof een gave God. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachtte, maar omdat Hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Paragraaf 15. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God aan die schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulken moet men God bidden, die die dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoogvaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn licht en wijsheid. Heere, wanneer we zojuist die regels uit Psalm 26 hebben gezongen, zou het zo goed kunnen dat we beschroomd de woorden hebben gelezen. Wie zal het van zichzelf zeggen deze middag? Op de kansel of onder de kansel, maar ik ben oprecht. Moeten wij niet van nature het tegenovergestelde belijden als het gaat om hoe het van nature in ons leven is? Dat wij zo onoprecht zijn, dat wij oprecht gemaakt moeten worden. O Heere, de dichter mocht die woorden uitspreken en uitzingen in een bepaalde zaak. Een zaak waarin hij zichzelf voor u had onderzocht. Nadat hij het had gevraagd en had gebeden, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En u gaf hem getuigenis dat hij in die zaak naar uw wil heeft gehandeld. En dan bidden we u toch om diezelfde genade. Of u dat aan ons geven wil, dat we dat leven van een oprecht gemaakt mensenkind mogen ontvangen en mogen kennen. Om onszelf voor u te stellen, voor uw alwetende ogen, met de bede of u ons maar ontdekken wil en onderzoeken en doorgronden wil. En of u aan wil wijzen alles wat niet goed is. Maar ook of u uw getuigenis, het getuigenis van uw heilige goedkeuring wil geven daar waar uw gunst op ons mag rusten. En dat kan alleen vanwege diegene van wie u het zelf gezegd hebt, mijn zoon in welke ik een welbehagen heb. Heere, wil u zo aan ons denken? Wilt u zo ook, en mogen we die woorden dan zeker tot ons gebed maken, ons uw genade schenken. Ook vanmiddag, als u ons in uw goedheid hebt samengebracht, of als u het ons geeft dat we kunnen meeluisteren, thuis of elders. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Als het vanmiddag gaat over het geloof als een gave van u, laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij Bijbels mogen leren denken over deze dingen. Dat wij Bijbels inzicht mogen ontvangen in deze dingen. Dat wij mogen verstaan niet alleen dat u het geloof schenkt, maar ook hoe u dat doet. En waarom u dat doet. En aan wie u dat doet. En wilt u geven dat wij als bedelaars om uw genade onze plaats vanmiddag onder het woord mogen innemen met het gebed, Heere, schenk me dat geloof. En waar u het schenken wilde, Heere, wil het versterken en wil het vermeerderen. En wil u geven dat het beoefend mag worden. Zo bidden wij u om wat nodig is. We bidden het u ook voor de kinderen en voor de jongeren. De stof die vanmiddag de aandacht vraagt, is toch ook weer niet in alle opzichten gemakkelijke stof. Maar wil u ons heilige aandacht geven, dat we onszelf mogen inspannen om uw woord te horen, om uw woord te verstaan en wilt u het door uw genade brengen in ons hart. We bidden u voor de zieken. Juist in deze tijd van het jaar zijn verschillende getroffen door de griep of door andere moeiten en zorgen. Heere, wil u aan een ieder denken. Wil u nieuwe krachten geven naar lichaam en geest. Wilt u zijn, Heere, met degene die werkzaam zijn in het onderwijs. We dragen ze aan u op en we bidden u of u hen wijsheid en al het nodige wil geven in hun verantwoordelijke taak. Of ze nu voor de klas staan, of een functie hebben in de schoolleiding, of als bestuur toezicht mogen houden. Geeft u aan een ieder, ook uit onze gemeente, wat bij die verantwoordelijke taken nodig is. We vragen u dat voor degenen die in de zorg werkzaam zijn. Wilt u hen helpen, heren, als er zo heel veel op hen afkomt, als het werk mooi kan zijn, maar ook inspannend en zwaar. Heren, wil u bijzonder ook denken aan hen voor wie het werk van tijd tot tijd te veel kan zijn. Wil u hen ook sterken en helpen en ondersteunen. We bidden u voor onze jonge mensen op school. U kent degene voor wie dat ook moeilijk is. Wil u ze sterken en wil u ze nabij zijn. We bidden u, heren, voor afgedwaalden, ook onder ons. Wil u ze terugbrengen. Wilt u het zendings- en evangelisatiewerk zegenen, de verkondiging van uw woord onder Israël krachtig maken en geven dat mensen van het volk van de zonen en dochteren van Abraham tot bekering en tot geloof mogen komen in de Christus der Schriften. Heren, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Als wij deze dingen vragen, dan past het ons ook om ons voor u te verootmoedigen. Zeker wanneer we horen van zulke aangrijpende dingen. Als het gaat om de levensbeëindiging van ongeboren kinderen. En zelfs, als we daar iets van hoorden, van kinderen die al geboren zijn. Och Heere, wil u zich ontfermen? Wil u opstaan? En wil u toch geven dat het werk van verenigingen en stichtingen die opkomen voor het ongeboren leven, dat dat werk gezegend mag worden. En heren, dat er een keer komt in ons land en buiten ons land. Opdat we niet door zullen gaan als land en volk met de offers aan de Moloch. Als er iets is waarover u zich hebt vertoornd in de tijd van het Oude Testament, was het toch die zonde van de kinderoffers. En Heere, bewaar ons ervoor. En wil u geven dat we ons voor u mogen verootmoedigen. Heere, zo dragen we een ieder aan u op. U kent alle kruisdragers onder ons. U weet van die dingen die we zo moeilijk onder woorden brengen naar anderen toe, maar die wel aanwezig zijn in ons leven en in onze levensomstandigheden. Dingen waarmee we het zo moeilijk kunnen hebben. Heere, wil u uitkomst geven. Wil u ook maar de genade geven om de dingen in uw hand te geven, want dat kunnen we vanuit onszelf niet, Heer. Dan lopen we verder met de last van het leven. Dan zijn we het misschien op de bodem van ons hart en in het verborgene, maar toch oneens met de weg die u gaat. O Heere, dan kunnen we ons zo stuk bijten op de roede. Maar als u met uw genade en uw inwinnende genade komt, dan zullen we niet meer in de slaande roede bijten, maar dan zullen we de roede mogen kussen. En dat is nodig voor iedereen die het moeilijk heeft. Wil u het geven, want wij bewerken het niet. Maar wil u het doen tot eer van uw naam. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Sterk allen die een taak in de dienst hebben. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 95, het tweede en vierde vers willen we zingen. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. En ook het vierde vers, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. 2 en 4 van Psalm 95, er zijn evenals vanmorgen 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 40, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik heb lang den Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkook ontwijk. Het eerste van Psalm 40. Geliefde gemeente, wij zullen het allemaal eens zijn over het feit dat het geloof een gave van God is. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Twee overbekende teksten die op dat punt wel worden aangehaald. Filippenzen 1, vers 29, waar de apostel Paulus schrijft aan de leidende gemeente van Filippi, dat het hen gegeven is in de zaak van Christus om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is de Filippenzen gegeven om in Christus te geloven, zo schrijft de apostel daar dus. En een andere bekende bewijstekst hebben we deze middag gelezen in Efeze 2 vers 8. Waar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dan heeft die zin, het is Gods gave, eigenlijk betrekking op twee dingen. Op het zalig worden en op het geloof. Het is allebei een gave van God. Maar als we het met elkaar ongetwijfeld eens zullen zijn over het feit dat het geloof een gave van God is, dan zijn daar vervolgens nog wel heel wat vragen bij te stellen. Want hoe geeft God dat geloof eigenlijk? En waarom geeft hij dat? En aan wie geeft hij dat? En misschien dat iemand deze middag zijn eigen hart er wel naast legt en het zegt in de kerkbank, Heere, zou u het aan mij willen geven? Wel, we willen met de hulp van de Heere bij deze dingen stilstaan vanuit de Dordtse leerregels, gegrond op het woord van God. En we schrijven bij paragraaf 14 en 15, het geloof een gave van God. Dat is ook de eerste zin van paragraaf 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, op welke manier God het geloof geeft. In de tweede plaats, om welke reden God het geloof geeft. En in de derde plaats, aan welke mensen God het geloof geeft. Dus drie gedachten. Allereerst, op welke manier God het geloof geeft. Dat wordt ons uitgelegd in paragraaf 14. In de tweede plaats, om welke reden God het geloof geeft. Begin van paragraaf 15. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God aan die schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? En in de derde plaats, aan welke mensen God het geloof geeft. En dat is dan het resterende gedeelte van paragraaf 15. En ik stem het u toe als u zegt, maar daar gaat het toch niet alleen over mensen aan wie God het geloof geeft. Maar toch ook nog wel over andere mensen. Dat klopt. We zullen in onze derde gedachte wel zien dat we zo aan het slot van de preek nog vier soorten mensen tegenkomen. Dankende mensen en zorgeloze mensen en belijdende mensen en onbekeerde mensen. En de vraag die we ook dan aan onszelf moeten stellen is: wie ben ik? Wie ben ik? Het geloof is een gave van God. Dat hebben we aan het begin van de preek gehoord. Dat is volop naar de schrift. Als u met een remonstrant uit de tijd van de Dordtse leerregels in gesprek ging, dan zou hij dat ook direct toestemmen. U kunt zich voorstellen dat in de loop van de tijd zo in het gesprek met een remonstrant iemand dat ook eens naar voren zou brengen. Ja, maar u zegt dat nu allemaal wel. Maar het geloof is toch een gave van God. Ja, zou een remonstrant zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook zo. Dat staat in de Bijbel. Maakt u zich daar maar geen zorgen over. Daar zijn we het wel over eens. Het geloof is zeker een gave van God. Maar hoe bedoelde een remonstrant dat? En dat is leerzaam, ook voor ons vandaag. Kijk, een remonstrant zei in de tijd van de Dordtse leerregels, en vandaag is het denk ik nog precies hetzelfde. Die zei: het geloof is een gave van God in die zin dat God dat geloof aanbiedt aan de vrije wil van de mens. En u zou daarbij kunnen denken aan het beeld van een kind. Ik bedoel dat met eerbied, maar aan het beeld van een kind dat jarig is en dat trakteert in de klas. Zo'n kind gaat rond met een schaal met lekkernijen of een mand. En die houdt iedereen die mand of die schaal voor. En dan kun je er, ja, als kind in de klas voor kiezen om iets te pakken van die schaal of om het te laten liggen. Dat ligt, om zo te zeggen, dan in je vrije wil. Wel, zo ongeveer stelde de remonstrant het ook voor. God komt met het geloof op een schaal als het ware naar u toe. En hij zegt: ik bied u dat geloof aan. Als u het hebben wil, als u dat aannemen wil, dan zult u gaan geloven. En op het moment dat je dat weigert, dat geloof dat God aanbiedt, ja, dan gelooft een mens niet. De remonstranten zeiden nog iets. We hebben het eerste stukje eigenlijk behandeld uit 14. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil van de mens door God wordt aangeboden. Dat is dus het eerste in de dwaling van de remonstranten. En dan sla ik even een stukje over. En dan kom ik bij: ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil van de mens zou verwachten. Kijk, dat is het tweede stukje. En dat heeft ook wat uitleg nodig. Maar de remonstranten zeiden: ja, wat is het nu eigenlijk dat God aanbiedt? Hij biedt jou het vermogen aan, de macht, het vermogen om te geloven. Dat je kan geloven, dat houdt God je als het ware voor. En nu moet jij daar als mens in toestemmen. De toestemming. In het Latijn staat er letterlijk de consensus, dat is een woord dat wij nog kennen. Ja, die moet bij de mens vandaan komen. De mens moet, om zo te zeggen, dan ook willen geloven. God zorgt ervoor dat je dat kan, hij biedt dat je in ieder geval aan. En dan moet je dat als mens vervolgens ook willen. En dan moet je als mens ook daadwerkelijk gaan geloven. Dat wordt verwacht van je wil, van je vrije wil. Dus nog een keer, gemeente, als ik het samenvat, de remonstrant zei: God zorgt ervoor dat jij kunt geloven, en dan moet jij het willen. En is het één van twee, want of je wil het, of je wil het niet. Nou, dat is een radicale prediking, vindt u niet? Daar houden wij misschien wel van. Daar denken wij van, dan word je nog eens voor de keus gesteld. Dat is nog eens een prediking die de dingen aan je hart legt. God zorgt ervoor dat je kunt geloven, hij biedt het je aan. En nu moet jij het willen. Of je wilt het niet. Eén van de twee. En toch is het een dwaling. Dat heeft de synode van Dordrecht onderkend. Heel de kerk van Nederland onderkend. Allerlei theologen uit Europa die hun kerken vertegenwoordigden en in Dordrecht aanwezig waren, ze hebben het ook onderkend. Wat is dan precies de dwaling? Hoe is het dan wel als God het geloof niet zo geeft? Dus niet in die zin dat hij de mogelijkheid aanbiedt en dat jij het moet willen. En dan zal het gebeuren. Want dat gaan we ook lezen vanuit paragraaf 14. Er staat zo, en ik begin nog een keer bij het begin. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens door God wordt aangeboden. Maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Daar staan drie woorden en onze belijdenis zoekt eigenlijk naar woorden om duidelijk te maken hoe de Heere nu het geloof precies werkt. Maar dat is niet, en dat is ons wel duidelijk, dat is niet door de dingen op een schaal voor een mens te houden. Maar dat is door in een mens te werken. Door dat geloof mee te delen aan mensen. Door het geloof in te geven. Inspireren staat er letterlijk. Door het geloof in te geven in het binnenste van een mens. En door het geloof in te storten of, u mag ook vertalen, in te gieten. En nog een keer, in de oorspronkelijke taal waarin de Dordtse leerregels zijn opgesteld, staat daar letterlijk het woord waarvan ons woord infuus van afgeleid is. Dan begrijpen we wel een beetje het verschil. Stelt u zich nu voor dat ergens in een ziekenhuis mensen er buitengewoon ernstig aan toe zijn. En het enige wat in zo'n ziekenhuis gedaan wordt, gelukkig is dat niet zo, maar stelt u het zich voor dat de verpleegkundige rondging met een grote schaal met allemaal bekertjes water. En ze zou zo aan de deur van iedere kamer vragen, zeg, wie wil er hier een bekertje water? En als er dan mensen heel erg aan toe zijn, mensen die niet eens meer helemaal bij hun positieve zijn, mensen die wegzakken. Ja, die mensen zijn niet geholpen met een bekertje dat hen aangeboden wordt. Dat kunnen ze niet eens meer aanpakken. Die mensen moeten dat vocht als het ware via een infuus ingedrupt krijgen. Ingegoten krijgen. Wel, dat is het beeld. En het is ook maar een beeld. Het is wel even belangrijk waar onze Dordtse vaderen dat zo vandaan halen als ze dat hier schrijven. Laten we dat zo even lezen vanuit de verwerping van de dwalingen. Die staat na paragraaf 17 van hoofdstuk 3 en 4. Dan komt de verwerping van de dwalingen en dan gaat het me om de zesde verwerping. En dan worden er zo aan het slot van die zesde verwerping een paar Bijbelteksten genoemd. Want daarmee staat er, wederspreken de remonstranten de Heilige Schrift, die getuigt dat God nieuwe hoedanigheden van het geloof, van de gehoorzaamheid en van het gevoel zijner liefde in onze harten uitstort. En dan komt er een eerste tekst, Jeremia 31. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En tekst uit Jesaja 44, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En een tekst uit Romeinen 5, de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan zeggen onze vaderen er aan het eind bij, die dwaling van de remonstranten strijdt ook tegen het gedurige gebruik van de kerk Gods, die bij de profeet aldus bidt, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Zo hebben onze Dordtse vaderen gesproken over hoe God het geloof geeft. Hoe geeft hij het? Hij geeft dat geloof dus niet door het aan te bieden aan de vrije wil, en dan hangt het van de vrije wil van de mens af of een mens tot geloof komt, want dan komt er geen mens tot echt geloof. Wel tot schijngeloof, wel tot tijdgeloof, maar niet tot echt geloof. Maar wat nodig is, en dat maken onze vaderen hier duidelijk in de navolging van de schrift, dat is een werk van God in onze harten. Een onwederstandelijk werk. Dat wil zeggen een werk waarbij de Heere door alle hindernissen heen breekt. En waarbij de Heere geen gebruik maakt allereerst van de goede wil van de mens. Want die wil van de mens is helemaal nog niet goed. De Heere moet die wil daar helemaal voor inwinnen en goed maken. Het is nodig dat God werkt in ons hart. Gemeente, dat zijn bekende klanken voor ons, maar het is toch belangrijk dat we die van tijd tot tijd weer eens opdiepen vanuit onze belijdenis. Wat is er nodig onder de prediking van het woord? Niet maar een prediking die ons misschien wel radicaal en op de man af overkomt en waarbij je voor de keus gesteld wordt. Maar dat God het geloof werkt in het hart, dat is nodig. Ja, en dan zegt het slot van paragraaf 14... maar omdat hij die daar werkt, het willen en het werken, ja, die alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide. De wil om te geloven en het geloof zelf. Dus hoe is het geloven gave van God? Zo dat God het hart van een mens helemaal moet gaan bewerken en met zijn Heilige Geest tot in het binnenste van dat hart moet indringen en zo moet werken in dat hart, dat mijn wil omgevormd wordt, zodat ik ga willen wat ik niet wilde. In hem echt geloven. En het is nodig dat de Heilige Geest niet alleen de wil verandert, maar ook het geloof zelf werkt. Hoe doet de Heilige Geest dat, vraagt iemand. Laat ik dat nog eens even heel kort mogen duidelijk maken vanuit dat prachtige beeld dat ik al heel vaak heb gebruikt als een illustratie van het ware geloof. Maar de Heer Jezus zelf gebruikt het zo, dat beeld van die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw komt op een bepaald moment tot Christus met haar onreinheid, met haar krachteloosheid. En ze buigt zich en ze dringt door de schade heen en ze strekt haar hand uit en ze raakt de zoom van het kleed van Christus aan. Dat is een beeld van het uitgaande geloof. Dat geloof dat de hand uitstrekt en Christus aanraakt en mag ervaren dat de kracht van hem uitgaat. Maar hoe werd die vrouw ertoe gebracht om dat te willen? En hoe werd die vrouw ertoe gebracht om dat te doen? Gaat u het maar na vanuit de geschiedenis. Daarvoor was nodig dat ze ja, haar kwaal ontdekte. Daarvoor was nodig dat ze aan een eind gebracht werd met alle andere medicijnmeesters, alle andere dokters bij wie ze eerst hulp gezocht had. En daarvoor was nodig dat ze hoorde van Christus. Dat is niet alleen uiterlijk nodig, vat u het zo niet op, maar het is nodig dat dat inwendig door de Heilige Geest in onze harten wordt uitgewerkt. Dat mijn kwaal ontdekt wordt. En dat ik hem ga zien. En dat ik er niet meer mee voort kan. En dat ik aan een eind gebracht word met alle wegen om mezelf te redden en om geholpen te worden buiten de Heer Jezus Christus, die enige zaligmaker, om. En dat ik horen mag van hem die machtig is en gewillig is om zondaren zalig te maken. En dat mijn hart, ja, als het ware, wordt ingenomen door hem en ingewonnen door hem. Dan wordt de nood zo groot. En dan drogen alle andere mogelijkheden op. En tegelijkertijd word ik getrokken om te komen tot hem. De Heilige Geest werkt in het hart het willen geloven en het geloven. Daar is dus gemeente, en dat zeggen we, en daar wordt wel eens schamper over gedaan, maar daar is dus echt een wonder nodig in ons leven onder het woord. Er is niet een keus van ons alleen maar nodig. Daar komen we mee om. Daar is een werk van God nodig in ons hart en in ons leven. Dat is wat onze Dordtse vaderen in paragraaf 14 duidelijk maken. Ja, dominee, kun je daar nou mee aankomen vandaag? Ik begrijp uw vraag wel een beetje. Als ik me probeer voor te bereiden op de prediking van de zondag, dan probeer ik natuurlijk studie te maken op de studeerkamer. Maar het is in het leven van een dominee ook zo dat het overdenken van de stof voor de zondag eigenlijk ook heel vaak doorgaat. De hele dag doorgaat. En afgelopen donderdagavond, aan het begin van de avond, bracht ik nog een bezoek in het Erasmus. En ik reed met mijn auto op de Maasboulevard en ik zag daar al die mensen zo lopen. Rotterdammers zoals velen van u, zoals ik dan nu. En toen dacht ik bij mezelf, al nadenkend over de Dordtse leerregels, is dat nou een boodschap voor vandaag? Dat begrijpt u misschien wel. Misschien dat u ervan schrikt. Ik zeg er nog wel meer over. Maar dat kan zo'n gedachte zijn die in één keer door je heen gaat. Is dat nou nog een boodschap voor vandaag, als je al die mensen zo ziet? Moeten wij daar vandaag ook nog mee verder gaan? Maar dan leggen we, en dat moest ik tegen mezelf ook zeggen, dan leggen we de vraag toch op de verkeerde plaats. Want dan gaan we eigenlijk vragen, wat zouden wij nou willen horen als mensen? En wat zouden die mensen nou allemaal willen horen? Maar het gaat er in de kerk, lieve gemeente, niet om wat ik wil horen. Of wat ik een geschikte boodschap vind. Of wat heel Rotterdam wil horen. Maar het gaat erom wat God zegt in zijn woord. En hoe de Heer werkt. En als er zondaren bekeerd worden in Rotterdam, dan zal het op deze wijze gebeuren. Niet waarbij God het geloof maar aanbiedt als een mogelijkheid op een schaal en het aan de vrije wil van de mens overhoudt. Maar alleen dan wanneer God krachtig werkt in het hart van zondaren. Daarom, gemeente, hebben wij vast te houden aan het woord. En daarom hebben we ook vast te houden aan de belijdenis. Een van de vorige dominees die hier gediend heeft, die zei nog wel eens, catechismus en onze andere belijdenisgeschriften, dat zijn de belijdenisgeschriften die ons niet alleen de antwoorden aanreiken, maar die ons ook de vragen willen aanleren. Die ons willen leren om de juiste vragen te stellen. Kijk, en daarom behandelen we deze dingen. Daarom gaat het vanmiddag over dat werk van God dat wel zo vernederend is voor mij. En misschien dat iemand er toch wel opstandig onder wordt. Is dat nou de boodschap? Dat er een godswerk nodig is. Dan moet ik u vanmiddag zeggen, ja, zo diep zijn wij gevallen. Dat God geen beroep meer kan doen op onze vrije wil. Dat Hij dat geloof echt moet werken in ons hart. En dat Hij daarvoor zoveel hindernissen moet overwinnen. En dat Hij moet doordringen tot in het binnenste. Om daar het geloof te werken. En zelfs de wil tot het geloof te werken. Om ons ook te ontdekken aan onze onwil. Aan onze onwil om te geloven. Om echt als een arme zondaar buigend onder Christus tot hem te vluchten. Dat is een verootmoedigende boodschap. En toch, voor een mens die niet meer weet hoe die zalig moet worden, is het een bemoedigende boodschap. Als het nou Gods werk is, dan zal het nog kunnen. Als het Gods werk is. En het is de bedoeling van onze Dordtse vaderen niet om een mens lijdelijk en passief te maken, in die zin dat de mens maar moet afwachten of God het doet. En als hij het niet doet, dat we dan de Heere de schuld kunnen geven. Dat zullen we, als de Heer het geeft, de volgende keer ook nog wel horen. Maar deze middag valt de nadruk van onze belijdenis hierop. Daar is een werk van God en een wonder van God nodig. En ik ben wel eens bang, gemeente. En ik zeg het met grote voorzichtigheid, maar ik ben wel eens bang dat daar, waar soms zo heel optimistisch gesproken wordt over alles wat de Heere doet, deze dingen wel eens vergeten worden. Het kan zijn hoor, dat de Heere daar echt werkt. Maar het is nergens zo makkelijk om bekeerlingen te maken als in de tent van de remonstranten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is nergens zo makkelijk. Want een keuze is snel gemaakt. Maar Gods werk is nodig. En dat werk houdt ook stand in eeuwigheid. Dat werk van God. Maar het sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Dat zeker niet. We gaan naar onze tweede gedachte. Om welke reden God het geloof geeft. Paragraaf 15. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou hij schuldig zijn aan degenen die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God aan die schuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Om welke reden geeft God het geloof? Wel, het staat er hier opnieuw zo heel verootmoedigend. De Heere is het aan niemand schuldig. De Heere is het aan niemand verplicht. En dat moeten wij ook leren. Maar dat heb ik vanmorgen al gezegd. Dat moeten wij ook leren. De Heere werkt altijd aan op zijn eer. En met eerbied gesproken, de Heere is geen genadeautomaat. Waar u maar uw verzoek in kan gooien en het komt er wel weer uit. Zo wordt er ook wel eens gepreekt. En zo wordt er ook wel eens geschreven. Ik las van de week nog iets. En dat moet ik ook even ontmaskeren. Maar ik las van de week nog iets. Zo op de manier van, Wij zondigen vaak, maar gelukkig dan staat de Heer altijd weer voor ons klaar en dan wil de Heer altijd weer opnieuw met je beginnen. Ja, de Heer als een soort welwillende slaaf die alles wel weer door de vingers ziet en steeds weer een hoop zand over de dingen heen gooit en weer opnieuw begint, maar zo is het niet. De heilige en de soevereine en de almachtige God is het niemand verplicht. Wat zou hij schuldig zijn aan mensen die alleen maar zonde en leugen hebben, zoals het er hier staat. Als God het geeft, dan doet hij het om zijn zelfswil. Dan doet hij dat om zijn deugden te verheerlijken. Dan doet hij dat om zijn genade te laten schitteren. Dan werkt hij aan op de eer van zijn naam. Dan doet hij dat uit vrije genade. Dat is de enige reden waarom de Heere het geloof schenkt. Daarom, gemeente, zijn we er niet als we zouden zeggen, ja maar, nou heb ik mijn leven lang in de kerk gezeten en gebeden en gevraagd om het geloof en ik heb het nog steeds niet gekregen. Of, dat je dat misschien wel zegt over andere mensen. Dat je jong bent en dat je zegt, nou dat geloof, dominee laat het maar hoor, want je hele leven, benauwd leven en naar de kerk gaan en ja, en dan uiteindelijk toch nog niets krijgen. Weet je wat jij nodig hebt en ik? Allebei. Ik wil me niet boven iemand stellen, maar weet je wat jij nodig hebt en ik? Dat we op onze plaats gebracht worden voor God. En dat we leren dat we niets verdiend hebben. En juist daar wil de Heere wonderen doen. Juist daar wil de Heere betonen dat hij een verhorend God is. We gaan naar onze laatste gedachte, want die vergt ook nog wat tijd. Aan welke mensen God het geloof geeft. Ik zei u al, we komen aan onze derde gedachte nog vier soorten mensen tegen. Eerst maar het vervolg van paragraaf 15. Diegene dan die deze genade ontvangt. Let u erop hoe het er staat. Er staat hier en dan gaat het over de ware gelovigen. Diegene dan die deze genade ontvangt. Die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Als het eerste. Als de enige reden dat God het geloof geeft nu ligt in hem. En er geen enkele reden is in mij. En als de Heere mij dat geloof dan toch schenkt. Als hij het werkt in mijn hart. Dan is een mens daar. Nee, niet maar hier en daar een dankgebedje voor schuldig. Aan de Heere. Maar dan is de mens de Heere eeuwige dankbaarheid schuldig. Daarom werd er vroeger in de preken wel eens gezegd, de eeuwigheid zal er voor nodig zijn om dat uit te wonderen en om de Heere daarvoor te danken. Eeuwige dankbaarheid schuldig en, zeggen onze Dordtse vaderen, degene die dat geloof mochten ontvangen, die zullen de Heere er ook voor erkennen. Die zullen de Heere er ook voor danken. Als ze toch weer eens zien wie zij waren. Als ze toch eens zien dat God een onderscheid heeft gemaakt waar het van hun kant helemaal niet was. Als ze zichzelf veel eer moeten aanwijzen als de slechtste in plaats van de beste van de mensen. Dan zullen ze toch instemmen met Jesaja die in Jesaja 12 zegt. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil. De Heer is mijn sterkte en psalm. En Hij is mij tot heil geworden. Dankende mensen. Die het met David zeggen. Heere, wie ben ik toch? En wat is mijn huis? Dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Die het met de apostel Paulus zeggen. Ook al moeten ze klagen over wie zij zelf blijven na ontvangen genade. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Maar ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dat zijn mensen die de Heere ootmoedig gaan danken voor zijn genade aan hen bewezen. Kijk, en dan komt de vraag tot degene onder ons die dat ware geloof mochten ontvangen van de Heere. Waar is de dankbaarheid? Hebt u de Heere mogen erkennen? Wat doet Gods kind dat ook in dit aardse leven veel te weinig? Dat zit hem niet allereerst in onze woorden, maar dat zit hem allereerst in het hart. Waar is de dankbaarheid in ons hart? Wat is het steeds weer nodig? Wat de apostel Paulus deed toen hij schreef aan Gods kinderen in Efeze, hoofdstuk 2, schriftlezing van vanavond. U die eertijds dood waart in de misdaden en in de zonde. Paulus zegt, kijk eens wie je was. En kijk eens wat God gedaan heeft. U heeft Hij medelevend gemaakt met Christus. Dan moet er toch dankbaarheid, ja eeuwige dankbaarheid zijn in het leven van degene die het geloof mochten ontvangen. Heere, ik heb niet verdiend en u hebt het me toch willen schenken. Ja, maar dominee, als je dat geloof nu niet krijgt. Daar worden in paragraaf 15 twee soorten zorgeloze mensen getekend. Laten we maar verder lezen. Diegene die deze genade niet ontvangt, die het geloof niet ontvangt, dan staat er als eerste die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. En we komen bij die zorgeloze mensen, maar hier wordt ons een eerste portret getekend van een zorgeloos mens. Wat staat hier nu? Letterlijk staat er, die bekommert zich niet om de geestelijke dingen. En die is tevreden met wat hij heeft. Zou dat kunnen zijn bij mensen onder ons die het geloof niet hebben ontvangen? Die misschien wel hebben gezegd bij zichzelf, ik heb dat geloof niet ontvangen. Maar zou het kunnen zijn dat deze middag u een spiegel wordt voorgehouden? En dat de Heere u vanuit onze belijdenis en vanuit zijn woord als het ware aanwijst. En zegt, maar je acht het ook niet. Je bekommert je er helemaal niet om. Je maakt je helemaal geen zorgen over de geestelijke dingen. Je ligt er geen half uur van wakker. Hoe het goed moet komen tussen God en tussen je ziel. Je komt er niet mee op je knieën. En hoe komt dat? Ja, door dat stukje wat er dan bij staat. En hij behaagt zichzelf in het zijne. Want je hebt genoeg aan je huis. Dat je misschien wel mooi hebt opgeknapt. Of je hebt genoeg aan je werk. Aan je carrière. Of je hebt genoeg aan je vriendenkring. Of je hebt genoeg aan je lieve man of je lieve vrouw en daar stel je je tevreden mee. Of je hebt genoeg aan je vakanties. En begrijpt u het goed, dat zijn allemaal dingen, daar zeg ik helemaal geen kwaad woord van. Maar het is ontzaglijk als het zo zou zijn dat we ons daarmee behagen. En dat we ons niet bekommeren om onze zaligheid en om de geestelijke dingen. Bekommert u zich wel om de zaligheid als u het geloof nog niet ontving? Dat is de vraag die vanuit de belijdenis tot ons komt. Bekommert u zich er wel om? Is het niet hoog tijd om u in te spannen, om uw ziel, om jouw ziel als een buit uit te dragen uit een ondergaande wereld? Wat betekent dat? Dat is een Bijbelse uitdrukking. Maar als een stad verwoest werd in het Oude Oosten, ja, dan werden natuurlijk de kostbaarheden, de buit, die werd eerst uit de stad gedragen, want die moest niet verwoest worden. De buit moest worden uitgedragen uit de stad. En nu heb je allemaal iets ontzaglijk kostbaars. Wij allemaal, wij hebben onze kostbare, onsterfelijke ziel. De wereld waarin we leven, die gaat een keer onder. Die zal vergaan, de apostel Petrus schrijft het, door vuur. En hoe nodig is het dat we onze ziel als een buit uitdragen voordat de wereld ten onder gaat. Hoe nodig is het in uw leven, in jouw leven, als je je nog nooit bekommerd hebt om je zaligheid, dat je heden wakker geschud wordt. Dat je opschrikt uit die dodelijke slaap van de gerustheid. En dat je niet meer verder kan en dat je op je knieën valt en dat je het gaat zeggen, Heere, ik moet bekeerd worden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar dat je de Heer ook gaat zoeken met ingespannen kracht. Er is nog een andere groep van zorgelozen. Of staat er, zorgeloos zijnde roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Dat is dat aangrijpende waarmee allen die zeggen en belijden dat ze het geloof mochten ontvangen ook weer tot zichzelf moeten inkeren. Ben ik het, Heere? Ben ik die man, die vrouw, die wel dankt voor het geloof dat ik van God gekregen heb? Maar roem ik ijdel in wat ik helemaal niet heb? Is het zo dat ik mezelf en anderen nog bedrieg? Is dat mijn beeld? Ben ik, Heere, als een dwaze bouwer die zijn huis bouwt op de zandgrond en denkt dat alles goed is en dat alles voor elkaar is? Maar als de regen en de storm komt, dan kan het voor God niet bestaan. Dat moet ons tot zelfonderzoek nopen. Heere, ben ik het? Dat is wat al de discipelen zeiden toen ze op hun plaats waren en toen de Heer Jezus hen aankeek en zei, voorwaar, voorwaar zeg ik u, dat één van u mij zal verraden. Toen bleven er geen dankende discipelen over, hoor. Toen bleven er geen mensen over op dat moment die zeiden, maar nee, Heere, dat zal ik nooit doen, want u hebt het geloof in mijn hart gewerkt en het is allemaal goed. Maar toen werden ze bedroefd. En toen gingen ze zeggen, Heere, ben ik het? Die twee dingen, die horen bij elkaar. Bedroefd, dat was de liefde. Och, Heere, laat ik het toch niet zijn. Maar wel, Heere, ik zou het kunnen zijn. Ben ik het? Ik Kijk, en als we daarover nadenken, dan zou het zomaar kunnen dat iemand bij zichzelf deze middag zegt: nou ja, dominee, ik wil het niet over anderen hebben, maar ik ken wel mensen uit mijn omgeving, uit mijn werk of van school of van de kerk of van die mensen die denk ik inderdaad zo zijn, ja. Pas op, zeggen onze Dordtse vaderen, pas op. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. Dat is ook zoiets wat we vanmiddag vanuit de belijdenis meekrijgen. Het binnenste van ons hart is voor ons, van het hart van een ander is voor ons onbekend. Wij zijn geen hartenkenners. Kijk, wij kunnen, om zo te zeggen, ten diepste nooit nagaan voor een ander of de Heere met zekerheid, of de Heere daar echt met zijn geest in het hart waarachtig gewerkt heeft. Binnenste des harten is ons van anderen onbekend. Dat zou moeten blijken in de vrucht. In de vrucht van de belijdenis die wordt genoemd. U begrijpt wel, dan gaat het niet alleen maar over een kerkelijke belijdenis. En in de vrucht van de levensheiliging hun leven beteren. Betekent dat dat je geen zorg mag hebben over mensen? Nee, dat betekent het natuurlijk niet. Betekent dat dat er in de prediking niet gewaarschuwd moet worden tegen schijn? Nee, dat betekent het niet, want dat deed de apostel ook en dat deed de Heer Jezus ook zo vaak. Wijze, dwaze maagden, vier soorten zaad, noemt u maar op. Er moet zeker wel gewaarschuwd worden, maar als het gaat om ons oordeel over personen, dan zullen we dat altijd heel voorzichtig moeten doen, want het binnenste des harten is ons onbekend. Zo staat het er. Betekent dat dat je iedereen die zich als gelovige aandient ook maar moet overnemen? Of betekent dat dat, zoals dat soms ook in sommige gemeenten gebeurt, ieder belijdend lid maar als een kind van God moet worden aangezien? Daar heb ik geen vrijmoedigheid voor, gemeente, en ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is van de schrift. Ik geloof dat de bedoeling is van de schrift en van ook van onze belijdenis, dat hier gezegd wordt, daar waar Gods genade mag blijken in de vrucht. In de vrucht. Niet in het hart, want dat kunnen wij niet zien. Maar waar Gods genade mag blijken in de vrucht, naar de mate waarin dat bleek, ja, dan mag er ook in Gods genadewerk geroemd worden. En altijd in het besef, de Heere ziet het hart aan. En dat vindt iemand in wiens leven de Heere echt gewerkt heeft ook helemaal niet erg. Want het is voor hem of voor haar veel belangrijker wat de Heere ervan vindt dan wat de mensen ervan vinden. Onze laatste groep. We hebben het gehad over dankende mensen, we hebben het gehad over zorgeloze mensen, over belijdende mensen en tenslotte over onbekeerde mensen. Het staat er zo, wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn. En ik denk dat met geroepen hier bedoeld wordt inwendig geroepen. In het hart geroepen. Want uitwendig worden wij allemaal geroepen. Maar wat betreft degenen die nog niet geroepen zijn, voor de zulken moet men God bidden. Die God die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Dat is een prachtige zin. Als een kind van God nu in zijn omgeving mensen ziet die nog onbekeerd zijn, die nog niet geroepen zijn met kracht door Gods geest. Ja, wat zal zo iemand dan doen? Als het goed is, zult u wel eens een goed woord over de Heer en over zijn dienst spreken. Misschien ook wel een waarschuwend woord. Want dat is ook soms nodig. Maar vooral ook een woord waarin u de dienst van de Heere aanprijst. In het besef dat wij de harten niet kunnen veranderen. In het besef dat het Gods geest is die harten verandert. Maar behalve dat is het ook zo nodig om God te bidden. Men moet God bidden die de dingen die niet zijn roept, tevoorschijn roept alsof ze er waren. Dat wil dus zeggen, die God die alle dingen kan. En kijk, wanneer u dan in uw omgeving mensen ziet, uw buren, op uw werk, uw man of uw vrouw misschien, uw kinderen, uw familieleden, maar mensen bij wie Gods genadewerk op geen enkele manier blijkt, dan is het zo nodig om uw knieën te buigen en om het te zeggen: Heere, u bent toch die God die de dingen die er niet zijn roept alsof ze waren. En nu zie ik bij hem of haar geen enkele blijk van genade. Nu zie ik niets van het werk van u. Maar Heere, u kunt het toch doen. U kunt toch zo roepen en zo spreken dat de dingen die er niet waren er toch komen. Wil u dat doen in zijn, in haar, in hun leven? Kijk, dat is het voorbiddende, het priesterlijk bewogen gebedsleven van een kind van God. Daar ligt ook een aansporing in. Voor degenen onder ons die dat geloof mochten ontvangen. Laat het nooit zo zijn. En daar sluit paragraaf 15 mee af. Laat het nooit zo zijn dat we ons tegenover anderen zouden verhoovaardigen. Dat wil zeggen dat we trots en hoogmoedig worden. Dat we ons gaan verheffen op de genade die de Heere gaf. Professor Wisse zegt in een van zijn boekjes: dat is nou een zonde die kan een onbekeerd mens niet doen, maar een kind van God wel. Zich verheffen op de genade die de Heere gaf. En dan kunnen we zo heel ootmoedig soms zeggen: ja, ik heb het ook gekregen. En intussen voelen we ons de bekeerde man, de bekeerde vrouw, en we schudden in gedachten ons hoofd over anderen. En over het ongeloof van anderen. En over de onbekeerlijkheid van anderen. Alsof we onszelf hadden uitgezonderd. En zo was het toch niet. Kind van God onder ons. U hebt uzelf toch niet uitgezonderd. Als u echt deel mag hebben aan de genade, dan was het God die u opzocht. En dan was het God die het geloof in uw leven werkte. Dan was het vrije genade alleen. Dan hebt u toch alleen maar reden om heel diep te buigen. En om u op geen enkele manier te verheffen. En dan is er des te meer nodig om het te vragen: Heere, wil u het geven? Ook aan anderen. Ook aan hem. Ook aan haar. Zullen we dan eindigen, gemeente, deze middag in biddende, in bewogen kinderen van God? Ik zou u toch nog even willen meenemen naar die laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. Om dan vanmiddag ook te eindigen, niet in een bewogen, biddend mensenkind, maar in die bewogen, biddende zaligmaker. die misschien maar een kwartier voordat hij in de hof van Gethsemane worstelde met de beker van Gods toorn, zijn ogen naar de hemel sloeg en heeft gebeden. Heeft gebeden voor zijn discipelen, voor degene die in hem geloofden, maar die ook gebeden heeft voor degene die nog door hun woord in hem zouden geloven. Die gebeden heeft als die grote priester voor onbekeerde mensen. Voor mensen die nog tot bekering en tot geloof moesten en moeten worden gebracht. En dat is zijn werk nog steeds in de hemel. Christus bidt voor degene die in hem geloven, maar ook voor degene die nog geloven zullen. En hij bidt op grond van zijn bloed. Hij bidt op grond van zijn eigen offer. En daarom zal door zijn hand het welbehagen van de Heere gelukkiglijk voortgaan. Daarom zullen zolang de zon en de maan er zijn, en dat mogen we op een heldere dag als deze ook nog wel tegen elkaar zeggen, er mensen zijn die hem zullen vrezen. En er zullen mensen komen die hem zullen vrezen tot eer van zijn naam en door vrije genade. Amen.